Gemeente, ik vind dat het fijn om in uw midden te mogen voorgaan in de woordverkondiging. En ik hoop ook dat, dat het ook tot zegen zal mogen zijn van u, maar ook van mijzelf. Als wij het woord van God lezen en overdenken. En ik wil dat vanmorgen doen aan de hand van Matteüs 12. Matteüs 12. Dat is misschien niet een onderwerp waar u direct aan zou denken. Maar we hebben vorige week hebben wij Pinksteren gevierd. De uitstorting van de Heilige Geest. En vanmorgen willen we eens met elkaar nadenken dat er ook nog een andere geest aan het werk is in deze wereld. Wij lezen Matteüs 12 vanaf vers 22. Er staat bij mij boven Jezus en Beelzebul. En dan lezen we in vers 22. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was. En die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf. En zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan dan zijn rijk stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderen gebroed, en hij adresseert dit aan de fariseeën. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u, dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stelt u eens voor, bent u wel eens verzeild geraakt in een moeilijk gesprek? En dat je niet hebt gezocht. Een gesprek dat vrij onschuldig is begonnen, maar dan ineens kantelt omdat er onverwacht woorden vallen die hard overkomen. Woorden die je raken tot in het diepst van je ziel, omdat ze eigenlijk worden verdraaid, niet waar zijn. Zodat alles in dat gesprek ineens op scherp staat. Nou, hetzelfde overkwam Jezus meer dan eens in zijn confrontaties met de fariseeën en schriftgeleerden. Vanwege hun rigide opvattingen over de Sabbat en de toepassing van de wet. In de eerste 11 hoofdstukken van het Matteüs-evangelie lezen we hoe Jezus daarover telkens weer in aanvaring komt met de religieuze leiders van het volk. Kijk, de fariseeën en de schriftgeleerden die legden de nadruk op een uiterlijke nauwgezette naleving van de wet. Jezus evenwel keek naar de bedoeling van de wet. De liefde tot God en mensen. Hoe de wet zou kunnen bijdragen aan het algehele welzijn van mensen. Jezus zag de uiterlijke daden van mensen niet los van hun innerlijke motivatie, hun hartgesteldheid. Hij verkondigde dat uiterlijke wetsvervulling zonder bekering van het hart geen nut heeft, totaal waardeloos is. En het is dit verschil in hartsgesteldheid waardoor Jezus vaak botste met vooral de fariseeën. Hij leerde bijvoorbeeld dat je niet zoals de fariseeën moet bidden, moet vasten, aalmoezen moet geven om maar door de mensen gezien te worden. En dat je best wel, zoals er staat in de verse 1 tot en met 14, die we dan niet hebben gelezen, maar dat moet u dan zelf maar thuis doen, maar dat je daar leest dat je op Sabbat best aarde mag plukken en mensen mag genezen die ziek zijn. Als je daarmee maar goed doet, als je dat laat dienen tot welzijn van de mensen. Nou, in ons tekstgedeelte, de verse 22 tot 37, zie je dat het conflict tussen Jezus en de fariseeën wordt verscherpt. Nadat ze hem al eerder hebben beschuldigd van het schenden van de Sabbat, betichten ze hem nu ervan bezeten te zijn. En feitelijk herhalen ze daarmee wat Jezus' familie zei, dat kun je dan lezen in Marcus 3 vers 21, dat hij buiten zichzelf was, buiten zinnen was, zijn verstand had verloren. Ja, zijn familieleden die wilden hem desnoods onder dwang meenemen naar Nazareth. En als er toen al een gesloten psychiatrische inrichting had bestaan, dan zouden ze Jezus daar zonder pardon in hebben opgesloten. De aanleiding van de fariseeën om Jezus publiekelijk te beschuldigen dat hij bezeten is, is notabene de genezing, zijn genezing van een bezeten man. En dat lezen we in vers 22. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was. En die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. Er wordt een man bij Jezus gebracht die bezeten is. Die doof is, die stom is en blind is. En een boze geest is er de oorzaak van dat hij niet kan horen, kan spreken of zien. En deze drievoudige handicap maakt dat de man dus in gedwongen afzondering moet leven. Verstoken blijft van elk menselijk contact. Totaal geïsoleerd is van de samenleving. Matthäus vertelt ons niet wie de man bij Jezus bracht. En ook zegt hij niet op welke manier precies de man wordt genezen. Lucas doet dat wel in het parallele gedeelte. Lucas schrijft in hoofdstuk 11, vers 14, dat de man weer kan spreken en kan horen. Over blindheid zegt hij dan weer niks. Maar dat kan hij doen als Jezus de demon heeft uitgeworpen. Zo staat het er. Hij heeft uitgedreven. Letterlijk staat er, bij hem heeft uitgeworpen. Eruit heeft gegooid. Soortgelijke genezingswonderen lezen we ook overigens op andere plaatsen in de evangeliën. Onmiddellijke en volledige genezingen door een direct ingrijpen van Jezus. En daardoor onmogelijk voor de mensen om te ontkennen dat ze op een bovennatuurlijke wijze zijn gebeurd. Nou, ook hier kunnen ze de wonderbaarlijke genezing van de bezeten man niet ontkennen of wegredeneren. En ze proberen het ook niet, want ze zijn eigenlijk verbijsterd door wat ze hebben gezien. Vers 23. En heel de menigte was buiten zichzelf, staat er. En ze zeiden, is dit niet de zoon van David? Alle mensen zijn buiten zichzelf. Flabbergasted, zouden wij vandaag zeggen. De mensen hebben er geen woorden voor wat er is gebeurd, wat Jezus heeft gedaan. Ze zijn compleet ondersteboven wat ze voor hun eigen ogen hebben zien gebeuren. En ze vragen zich af, is dit niet de zoon van David? De titel Zoon van David verwijst naar de Messias die werd verwacht. Ze zeggen hier dus eigenlijk, dit kan toch niet de beloofde Messias zijn? Hun vraag verraadt hun grote vertwijfeling. Ze kunnen het eigenlijk niet geloven dat deze Jezus uit Nazareth de Messias, de Zoon van God is. En waarom kunnen ze dat niet? Omdat Jezus niet voldeed aan hun verwachtingen. Zij verwachten een nakomeling van David die een sterke leider zou zijn en de Romeinse bezetter uit het land zou jagen, om dan als koning te gaan regeren over Israël. Maar tegelijkertijd kunnen ze toch ook niet ontkennen dat deze Jezus wel een onverklaarbaar genezingswonder heeft gedaan. En ook de Farizeeën, die volgens de evangelist Marcus uit Jeruzalem zijn gekomen, kunnen dat niet ontkennen. En desondanks weigeren ze resoluut dit genezingswonder van Jezus te erkennen als een werk van God. Want als zij de vraag van de mensen horen, is dit misschien wel de Messias niet? Dan zeggen zij heel stellig, vers 24b, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. In tegenstelling tot de menigte zijn de Farizeeën totaal niet ontsteld over deze bovennatuurlijke kracht waarmee Jezus de boze geest uit de man heeft verdreven. Nee, zij zien daarin geen werk van God, maar een aanleiding om Jezus te beschuldigen van demonie. Ze schrijven het genezingswonder van Jezus willens en wetens toe aan Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Beelzebul betekent naar alle waarschijnlijkheid zoiets als heer van het huis. Je zou kunnen zeggen heer van het rijk van de demonen. De Satan dus. Feitelijk zeggen ze dat het wonder dat Jezus heeft gedaan duivelswerk is. En dat hij derhalve een handlanger is van de duivel. En alleen daarom die uitzonderlijke macht bezit. Ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Omdat de Farizeeën niet wilden accepteren dat Jezus de man had genezen door de kracht van God, bleef er voor hen maar één uitweg over. En dat was zijn wonder verklaren als een werk van Beelzebul, van Satan zelf. En het was in die tijd een zware beschuldiging die met de dood door steniging kon worden bestraft. Overigens, al eerder, dat kunt u lezen in Matteüs 9, vers 32 tot 34, hadden de Farizeeën deze beschuldiging geuit aan het adres van Jezus, toen hij ook een bezetene had genezen. En ook toen hadden de Farizeeën hem ervan beticht dat hij dit alleen maar had kunnen doen door de kracht van de aanvoerder van de demonen. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar de Farizeeën spreken over Jezus uitsluitend in de derde persoon. Deze, zeggen ze tegen de mensen. Ze spreken niet met hem, maar uitsluitend over hem. Ze nemen afstand van hem. Deze nobody eigenlijk, zeggen ze, kan toch de Messias niet zijn. Het klinkt neerbuigend, spottend. Om de mensen er maar te van overtuigen dat deze Jezus nooit een werk van God zou kunnen doen. En een van hun motieven om Jezus niet te willen erkennen als de Messias was hun vrees dat steeds meer mensen hem zouden gaan volgen. En dat daardoor hun vooraanstaande positie bij het volk in gevaar zou komen. Dit lezen we bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 47 en 48. Waar de overpriesters en de Farizeeën de Joodse raad, het Sanhedrin, bijeenroepen met de vraag, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. En als ze hem zo laten begaan, dan zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Dat was de gedachtegang van de Farizeeën. En hoewel ze dan niet rechtstreeks met Jezus spraken, maar wel over hem met de mensen, wist Jezus toch wat er in hun hart was. Vers 25. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal kunnen standhouden. Kijk, de Farizeeën durfden Jezus niet rechtstreeks te confronteren met hun dwaze opvattingen. En daarom confronteert Jezus hen daarmee. Hij kende hun gedachten, staat er. Hij laat zien eigenlijk wie hij is, doordat hij weet wat er in hun hart leeft. Hij hoorde weliswaar niet wat ze tegen de mensen zeiden, maar hij las wel hun gedachten. Psalm 139, vers 2 en 4 zegt dat God van verre onze gedachten begrijpt. En dat er zelfs nog geen woord op onze tong is, of hij weet het al. Nou, Jezus is God. En daarom weet hij wat de fariseeën denken. En hij weerlegt hun valse beschuldiging aan zijn adres door een vergelijking te maken met een koninkrijk, een stad en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat onderling verdeeld is, geen hechte eenheid is. En zo'n koninkrijk, stad of huis, zegt Jezus, kan dus niet stand houden, maar zal vroeg of laat ten onder gaan. Je kunt toch niet met elkaar overhoop liggen en tegelijkertijd toch een gezamenlijke vuist maken tegen een vijand van buitenaf. Dat is een onlogische, onzinnige gedachte zoals iedereen kan begrijpen. Nou, Jezus past deze vergelijking als het ware toe op het rijk van de Satan, vers 26. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Wat Jezus hiermee wil zeggen is dit. Als hij de bezetenen heeft verlost van de demon door de kracht van Satan, dan is de conclusie dat Satan tegen zichzelf verdeeld is, toch? Immers, hij ondergraaft zodoende zijn eigen machtspositie. En hij breekt als het ware zijn rijk van duisternis af. Dat is zoiets als scoren in eigen doel. Denkt u nou werkelijk dat de duivel dit zou doen? Zeg het nou zelf. Een boze geest uitdrijven bij mensen door wie hij juist zijn rijk van duisternis zou kunnen uitbreiden. Nee toch. De duivel zal echt niks doen om zichzelf te verzwakken. Het uitdrijven van demonen zou immers contraproductief werken. En die gedachte is daarom al volkomen absurd, concludeert Jezus. Spurgeon zei hierover het volgende. Wat voor fout de duivels ook hebben, de demonen, ze zijn niet met elkaar in conflict. Die fout, zegt hij, is voorbehouden aan de dienaren van een betere meester. En daarmee doelde hij natuurlijk op de volgelingen van Jezus. Gemeente, wat geldt voor een koninkrijk, een stad of een huis, geldt zeker voor de kerk. Onderlinge conflicten leggen een gemeente volledig lam. Innerlijke verdeeldheid bedreigt haar voortbestaan. Ja, kan haar op den duur van binnenuit vernietigen. En daarom is het echt absoluut noodzakelijk dat de kerk de eenheid in liefde en in doel bewaart. Te midden, en dat mag ook, van een veelheid van meningen. Eenheid is boven alles een voorwaarde om als kerk en gemeente te worden gebruikt voor Gods heilswerk in deze wereld. Om mensen te kunnen bevrijden uit de macht van de boze door middel van het evangelie van Jezus Christus. En zo zijn gemeente uit te breiden. Jezus laat het echter niet alleen bij deze vergelijking en toepassing. Nee, hij gaat nog een stapje verder daarin. En hij zegt, vers 27, en als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die rechters zijn. Jezus confronteert de fariseeën met de praktijken van hun zonen. Dat wil zeggen, de duivelbezweerders uit hun eigen kring. Of, dat mag ook, uit de grotere kring van het Joodse volk. Want in die tijd trokken Joodse duivelbezweerders door het land die met behulp van magische formules en bezweringen demonen konden uitdrijven bij mensen. We lezen van zulke Joodse duivelbezweerders bijvoorbeeld in Handelingen 19 vers 13. Daar gaat het over 7 zonen van de Joodse overpriester Skefas, die zich volop met deze praktijk bezighielden. In zijn antwoord aan de fariseeën zegt Jezus dus eigenlijk, als ik de boze geesten uitdrijf door middel van de kracht van Beelzebul, hoe doen jullie Joodse duivelbezweerders dat dan? Doen zij niet hetzelfde? Claimen ook zij niet dit te doen als genadewerk van God? Waarom betichten jullie mij dan ervan een werktuig te zijn van de duivel? Zijn jullie dan zo bevooroordeeld over mij? Want als het werk van jullie duivelbezweerders, als je dat toeschrijft aan God en ik hetzelfde doe, schrijf je dat dan toe aan Satan? Hoe inconsequent kun je dan zijn? Daarom zullen jullie zonen rechters over jullie zijn. Zij zullen jullie oordelen. Spurgeon zei hierover weer: afgunst zorgt vaak voor dat mensen in de ene situatie veroordelen wat ze in een andere situatie goedkeuren. Gemeente, en dat roept dan de vraag bij ons op: werkt het vandaag de dag net niet eender in onze wereld? Dat mensen Jezus moedwillig verwerpen, maar niet omdat er geen doorslaggevend bewijs is dat hij de mens geworden God is. Nee, ze verharden in hun ongeloof omdat ze bevooroordeeld zijn, vooringenomen zijn. Omdat ze ten diepste niet willen erkennen dat Jezus God is. Aan wie ze eens verantwoording zullen moeten afleggen. Daarom wijzen ze hem af en komen ze vaak met hun eigen absurde vooronderstellingen en vooroordelen over hem. Als Jezus met zijn logische redenering de onterechte beschuldiging van de Farizeeën heeft weerlegd, blijft er dus maar één conclusie over. Namelijk dat hij zijn wonder heeft verricht door de kracht van de Heilige Geest. En dat heeft dus consequenties voor de houding van de Farizeeën, zegt Jezus in vers 28. Maar als ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Met andere woorden, nu Jezus heeft aangetoond dat hij door de kracht van Gods geest de demonen uitdrijft, kunnen de Farizeeën weten dat Gods koninkrijk is gekomen. En dat er dus ook een einde komt aan het rijk van Satan. Want in Jezus is de koning van het koninkrijk der hemelen al persoonlijk aanwezig. En feitelijk, dat mogen we aanvaarden door geloof, in alle mensen die door de kracht van Gods geest in Jezus geloven. Het Lucas-evangelie spreekt in dit verband trouwens niet over de geest van God, maar over de vinger van God. Dat kunt u zien in hoofdstuk 11, vers 20. En die omschrijving, die vinger van God, doet ons natuurlijk meteen denken aan die tovenaars. Aan het hof van de farao van Egypte. Die machteloos staan als de derde plaag met muggen zich vertrekt en zij uitroepen: dit is de vinger Gods. Zij erkenden de macht van God. Maar de farao wilde dat niet. Nee, hij verhardde zijn hart alleen. Nou, hetzelfde doen hier de Farizeeën. Ook zij verharden hun harten. Ze blijven weigeren het genezingswonder van Jezus te erkennen als een werk van God, de Heilige Geest. Ze reageren zoals de inwoners van Capernaum, Bethsaida en Chorazin, over wie Jezus in het eerder hoofdstuk, hoofdstuk 11, een drievoudig wee uitspreekt. Omdat ook zij bleven volharden in ongeloof, hoewel Jezus daar vele onlogenbare wonderen had gedaan. En ondanks die weigerachtige houding van de Farizeeën doet Jezus nogmaals een appel op hun gezonde verstand. Om hen alsnog te overtuigen. Hij doet dat weer met een gelijkenis, vers 29. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Jezus vergelijkt dus het rijk van de Satan met het huis van de sterke in de gelijkenis. En de Satan is natuurlijk de sterke man van dat huis. En zijn huisraad bestaat uit alle mensen die hij in zijn macht heeft. Die willoze werktuigen zijn in zijn hand. En Jezus stelt dan vervolgens de retorische vraag hoe hij het huis van Satan heeft kunnen binnengaan en de bezeten heeft kunnen bevrijden van de demon zonder allereerst de macht van Satan te verbreken. Nou, het antwoord daarop moet natuurlijk zijn: dat kan natuurlijk helemaal niet. Alleen als de macht van Satan aan banden is gelegd, kan een demon worden uitgeworpen bij een mens. Nu, zegt Jezus, ik ben de koning van het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk is overwinnaar over het rijk van de duisternis van Satan. Ik heb alle macht in hemel en op aarde om de Satan te binden. En daarom ben ik ook veel groter en veel sterker dan hij. En kan ik ieder mens bevrijden uit zijn duistere macht. Ja, uit elke zondemacht waarmee hij controle uitoefent over mensen. En het beste bewijs hiervoor is Jezus' kruisdood en opstanding. Door te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood, liet Jezus zien dat hij groter en sterker is dan de duivel. Want zo werd de duivel onttroond als machthebber over mensen. Bedenk wel, van nature zijn we allemaal zondaars en daarmee eigendom van de duivel. Want wie de zonde doet, is uit de duivel, zegt Johannes in 1 Johannes 3, vers 8a. Zondige mensen behoren dus de duivel toe. Maar gelukkig voor ons is het daarbij niet gebleven. Want, zo leert Johannes 3, vers 8b, dat hiertoe de Zoon van God geopenbaard is, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Door zijn dood en opstanding heeft Jezus Christus de macht van de duivel over de dood teniet gedaan. Jezus ging het huis van de sterke, de duivel, binnen. En hij bond hem vast en nam zijn huisraad weg. Destijds door de genezing van de bezeten man en vandaag de dag nog steeds door verlossing van elk mens die zijn zonde belijdt en van harte gelooft dat Jezus Christus ook voor zijn of haar schuld aan het kruis is gestorven. Deze overwinning van Jezus over de duivel door zijn kruisdood en opstanding plaatst dus elk mens voor een beslissende keuze. Of hem accepteren als je redder en heer over je leven, of hem voorgoed afwijzen. Zoals Jezus zelf zegt tegen de Farizeeën, vers 30, wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. De boodschap aan de Farizeeën en over hun hoofden aan het totale Joodse volk en ook aan ons, is dus een duidelijke. Jezus is de Messias, of hij is het niet. Maar er is geen middenweg. Als je niet voor hem bent, dan ben je eigenlijk automatisch tegen hem. Of je volgt Jezus en biedt weerstand aan de duivel, of je volgt de duivel en je verzet je tegen Jezus. Het is of het een of het ander. Maar het is dus ten enenmale onmogelijk om in deze neutraal te blijven. En om dat te illustreren, gebruikt Jezus een beeld uit het herdersleven. Kijk, als je voor Jezus bent, dan wil je je graag laten gebruiken als zijn herder in de evangelieverkondiging. Om verloren en afgedwaalde schapen, mensen die de weg kwijt zijn, bijeen te brengen in zijn kudde. Maar als je tegen Jezus bent, dan ben je metterdaad een medewerker van Satan. En die is bezig, dat weten wij, om de kudde schapen uiteen te drijven, zodat ze vroeg of laat van honger en dorst zullen omkomen. Want, vergeet dit niet, de duivel is een mensenmoordenaar van het begin af. Nou, de Farizeeën kozen overduidelijk tegen Jezus. En met hun hardnekkige afwijzing van hem gingen zij een ultieme grens over. Vandaar dat Jezus hen indringend waarschuwt, vers 31 en 32. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en niet in de komende. Daarom, zegt Jezus. Dat verwijst naar het voorgaande in vers 30, waar Jezus de Farizeeën voor de keuze plaatst. Ben je voor of tegen mij? En zoals gezegd, zij kiezen bewust tegen hem. Blijven hem tegen beter weten in afwijzen als de Messias. Ze noemen zijn genezing van de bezeten een werk van Satan. Zo houden ze dus bewust hun hart potdicht voor het overtuigende werk van Gods geest. Daardoor begaan zij, zegt Jezus duidelijk, de zonde die God nooit zal vergeven. Vers 31b, de lastering of de blasfemie tegen de Heilige Geest. Godslastering of blasfemie is een moedwillig kwaads spreken van God. Dat is hem willens en wetens minachten en beledigen door Jezus' werk in mensenlevens, door de kracht van de Heilige Geest, opzettelijk bespottelijk te maken. De Heilige Geest, zegt Johannes 15, vers 26, is de geest van de waarheid. Die uitgaat van God de Vader. En die tot taak heeft om te getuigen dat God de Zoon, de Messias, de Christus is. De Heilige Geest wil mensen overtuigen dat Jezus als Gods Zoon de weg, de waarheid en het leven is. Het werk van Gods Geest is mensen te trekken tot Jezus. Hen te overtuigen van hun zonde, gerechtigheid en oordeel. Met het doel opdat ze zullen erkennen dat ze Jezus nodig hebben voor vergeving van hun zondenschuld. Kijk, de enige reden waarom u en ik hier zitten, waarom we tot geloof zijn gekomen, is omdat de Heilige Geest ons ervan heeft overtuigd dat Jezus Christus echt degene is die hij claimt te zijn. De Zoon van God, die onze redder en Heer wil zijn. De Farizeeën echter volharden in hun verzet tegen dit overtuigende en trekkende werk van de Heilige Geest in hun harten. Hoewel ze heel goed wisten wie Jezus was, weigerden ze hem te erkennen als de Zoon van God, die zich in alles liet leiden door de Heilige Geest. En ze betichten Jezus ervan zelfs een onreine geest te hebben. Dat hij bezeten is van de duivel. En door dit aanhoudend verzet tegen Jezus, en daarmee dus tegen de Heilige Geest, verharden zij hun harten, zodat zij niet meer konden geloven. Ja, gemeente, dat zijn ernstige en indringende woorden. En toch, we moeten hier niet mee aan de haal gaan. We moeten deze woorden niet uit hun verband halen en dan maar klakkeloos toepassen op onszelf. Want vers 31a maakt voor eerst duidelijk dat God een God van vergeving is. Hij is een barmhartig God die graag vergeeft, houdt Jezus de Farizeeën en ook ons voor. Er staat immers, alle zonden en lastering zal de mensen vergeven worden. Alle zonden en overtredingen van Gods morele wil en van zijn geboden kunnen worden vergeven. Zelfs het spreken van een kwaad woord tegen Jezus als Zoon des mensen. En een klassieke voorbeeld daarvan is toch wel de apostel Paulus, die zich in 1 Timotheüs 1 vers 13 een godslasteraar noemde en toch vergeving kreeg. Hoe verachtelijk onze zonden en onze godslasteringen ook zijn, weet dat er vergeving beschikbaar is. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. Namelijk dat we in oprecht hart in gebed naar God gaan en in de naam van Jezus vragen om vergeving. Laat er dus geen zonde bestaan tussen u en hem. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan, God wil je vergeven en niet afwijzen. Maar, en dat moet ook worden gezegd, er is ook een andere kant. Kijk, als je willens en wetens de grens overgaat om het werk van Jezus door de kracht van Gods geest opzettelijk toe te schrijven aan Satan, en dus duivelswerk noemen, ja, dan spreek je bewust kwaad tegen de Heilige Geest. Dan beledig je hem. Dan krenk je hem tot in het diepst van zijn hart. Maak hem tot een leugenaar. En jezelf schuldig aan godslastering. Dan heb je je hart al zodanig verhard dat je niet alleen eigenzinnig God blijft afwijzen, maar er tevens voor kiest om zijn genadewerk bij te schrijven op het konto van de Satan. Ja, en voor die specifieke zonde is geen vergeving mogelijk. Ja, dat roept de vraag op, waarom is dan die zonde zo onvergeeflijk? Nou, het antwoord is, omdat deze zonde precies het tegenovergestelde is van vergeving vragen. Want de enige zonde, leert de Bijbel, die onvergeeflijk is, is de zonde van het niet willen vragen om vergeving. Oftewel, de zonde van het ongeloof. Gemeente, God wil zondige mensen graag vergeven, mits zij niet blijven volharden in hun rebellie tegen hem. Zich niet doelbewust verzetten tegen het overtuigende werk van zijn Heilige Geest. Want Gods geest immers laat ons zien dat vergeven van zonde mogelijk is door het kruisoffer van Jezus Christus. Maar als iemand dat offer moedwillig blijft afwijzen en zich niet bekeert, dan beledigt hij of zij de Heilige Geest en dus God zelf. En dan kan hij zo'n iemand niet meer vergeven. Nu weet ik dat vandaag de dag heel veel christenen zich soms wel eens afvragen of zij de zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan. Dan moet ik daar in de allereerste plaats van zeggen dat elke zonde die wij begaan een zonde tegen de Heilige Geest is. Maar als het gaat om de specifieke zonde van lastering van de Heilige Geest, dan is mijn antwoord dit. Kijk, als je als kind van God, als gelovige, je daarover oprecht zorgen maakt, dan kan ik zeggen, dan heb je die zonde niet begaan. Want een mens met een gevoelig geweten omtrent zijn zonde is per definitie niet iemand die een verhard hart heeft, toch? Maar er is nog meer. Kunnen wij eigenlijk vandaag de dag de zonde van lastering van de Heilige Geest nog wel begaan? Immers, Jezus is niet lijfelijk meer aanwezig op aarde. Wij zijn niet in de gelegenheid om met eigen ogen te zien hoe hij in de kracht van Gods Heilige Geest zijn bediening uitoefent. En daarmee zijn we dus ook niet in staat om hem opzettelijk te betichten van duivelswerk en daarmee het eeuwig oordeel te ontvangen. En niet onbelangrijk, hoe kunnen we dit doen en tegelijkertijd Jezus liefhebben? Want als je voor hem bent, dan kun je ook niet tegelijkertijd tegen hem zijn, toch? Nogmaals, het gaat hierbij dus om of mensen met hun volle verstand de reddende kracht en genade van God bewust blijven verwerpen. Door die opzettelijke zonde onteren ze God, lasteren ze zijn Heilige Geest. En dat verwijst dus niet naar één zondige daad, hoe ernstig ook, maar naar een verstokte, goddeloze levenshouding. Want mensen met zo'n verstokt hart kennen geen berouw, maar volharden in hun zonde. Maken zich zo ongevoelig voor de trekkende en overtuigende werk van de Heilige Geest. Zodat er geen berouw, geen bekering en geloof meer mogelijk is. Dat leert ons dat het voor ons zo belangrijk is dat we ons hier en nu overgeven aan het overtuigende werk van Gods geest in ons hart. En geloven in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha voor onze zondenschuld. Opdat we daardoor eeuwig leven kunnen ontvangen. Het is niet voor niets dat Jezus in vers 33 tot en met 37 op het grootste probleem wijst dat ons hierbij in de weg kan staan. Namelijk de toestand van ons eigen hart. Ons hart verraadt immers of we wel of niet bij Jezus horen. Of we voor of tegen hem zijn. Ons hart laat heel eerlijk zien hoe wij over Jezus denken. En om de fariseeën zichzelf te laten onderzoeken op hun gezindheid, oftewel de gesteldheid van hun hart, gebruikt Jezus het eenvoudige voorbeeld van een fruitboom. En hij zegt erover in vers 33, stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Aan de vruchten herken je met welk soort boom je te maken hebt, toch? Boom en vruchten zijn immers van dezelfde soort en kwaliteit. En Jezus roept de fariseeën daarom op eerlijk naar zichzelf te kijken. En te zeggen, of ze zien Jezus met zijn woorden en daden als een goede boom, met goede vruchten. Of ze zien hem als een slechte boom met slechte vruchten. Maar er is geen tussenweg, geen andere keuze. Evenzo blijkt ook uit de woorden en daden van elk mens hoe het met zijn hart gesteld is. Iemand die Jezus lief heeft en in alles wil volgen, zal goede vruchten laten zien in zijn leven. Zal te herkennen zijn aan een christelijke levensstijl. En zal alles willen doen wat kan bijdragen aan de opbouw en geestelijk welzijn van anderen. Want zeg dan zelf, ook een fruitboom geeft geen goede vruchten voor zichzelf. toch? Maar juist voor anderen, opdat die er volop van kunnen genieten. Dan kunt u de vraag stellen, maar hoe kunnen wij dan weten of onze levensboom niet ziek is en geen rotte vruchten voortbrengt? Nou, wel, aan de woorden die wij dus elke dag spreken. Lees maar wat Jezus aan het adres van de Farizeeën zegt, vers 34. Hij zegt dat in niet mis te verstaande woorden. Adderen gebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Net als eerder Johannes de Doper noemt Jezus de Farizeeën adderen gebroed. Broedsels van de adder. Zonen van de slang, van de duivel. De Farizeeën hebben de duivel tot vader, zegt Johannes. Of eigenlijk zegt Jezus dat in het Johannes Evangelie. En zij doen de begeerten van hun vader. Jezus weet heel goed wat er in de Farizeeën omgaat. Hij kent hun kwade gedachten en hij weet hoe slecht en verdorven hun hart is. Want als hun hart zuiver zou zijn geweest, dan zouden ze ook goed over Jezus hebben gesproken. Maar omdat hun hart slecht is, kunnen ze alleen kwaad spreken van hem. Zij zijn slechte bomen die slechte vruchten voortbrengen. Blinde leiders die het volk afleiden van waar het God ten diepste om gaat. Een hart dat recht en zuiver is. In Matteüs 7, vers 16 noemt Jezus hen dan ook valse profeten die zich hullen in schapenvacht, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En hoe kun je zulke mensen nu herkennen, zegt Jezus? Wel, aan hun vruchten herken je hen. Je plukt geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. En om deze waarheid nogmaals te benadrukken, vergelijkt Jezus het hart van een mens ook met een rijk gevulde schatkamer. Vers 35. En hij zegt, de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Elk mens slaat dus tijdens zijn leven van alles op in zijn hart. Alles wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ervaar, wat ik waarneem, wordt opgeslagen in de schatkamer van mijn hart. En alles wat daar ligt opgeslagen, wat in mijn hart leeft, dat bepaalt ook hoe ik in het leven sta. Hoe ik omga met God, met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn broeders en zusters en met anderen in mijn directe omgeving. Ons hart, zegt Jezus, is een reservoir van gedachten. En de woorden die we spreken zijn als het ware de overloop van het reservoir. Ons hart bepaalt dus welke woorden er wel en niet over onze lippen komen. En wat er uit onze mond komt, laat dus exact zien wat er in ons hart leeft. En daarom is het zo belangrijk om kieskeurig te zijn in wat je toelaat tot je hart en daarin opslaat. Spreuken 4 vers 23 zegt, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wie en hoe iemand is, hoe hij zich gedraagt, wordt bepaald door wat hij zegt, wat hij doet, maar ook wat hij nalaat. Het is dus belangrijk om op je woorden te letten, concludeert Jezus in de slotversen 36 en 37, waar hij zegt, maar ik zeg u dat de mensen van elk nutloos woord dat ze zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van de woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Ja, de betekenis van het vers lijkt me duidelijk. Alle woorden die wij spreken, die doen het toe bij God. Ze zullen hem welgevallig moeten zijn. Want we worden allemaal eens beoordeeld voor de rechterstoel van God. Over hem zullen we verantwoording moeten afleggen. In hoeverre onze woorden nuttig of juist nutteloos zijn geweest. En ik hoop ook dat dat ons gebed mag zijn. Net als dat van David in Psalm 19 vers 15. Waar hij zegt, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Immers, onze woorden staan niet op zichzelf. Nee, ze geven, zoals reeds gezegd, uiting aan wat er in ons hart omgaat. Wat daar leeft. Ze zijn dus de vrucht van ons denken. Als onze woorden de vrucht van de geest missen, kent u ze nog, die negenvoudige vrucht? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. dan is er iets goed mis met ons. Dan hebben we een hartkwaal die aangepakt moet worden. Moeten we ons hart laten reinigen, opdat we geloofsopbouwende woorden zullen gaan spreken. Paulus schrijft in Efeze 4, vers 29, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En, daar heb je hem weer, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nuttige woorden komen voort uit een hartsgesteldheid of gezindheid om mensen te helpen Jezus te vinden, hem na te volgen en te dienen. Het zijn woorden van geloof, van hoop, van troost en bemoediging. Je kunt veel goede dingen zeggen om anderen te willen troosten en te bemoedigen. Ga dat vooral doen of blijf dat doen. Maar boven alles moeten we Gods woorden willen spreken. Die zijn van veel groter nut. Omdat die gericht zijn op de zaligheid, op de redding van zondige mensen. En wie zo spreekt tot mensen, zal God behagen, zal hem welgevallig zijn. Maar als ons hart afkerig blijft van deze boodschap van genade en redding, als we Jezus Christus welbewust afwijzen, ja, onverschillig zijn zoals de fariseeën, ja, dan verzetten we ons met de daad tegen het werk van Gods geest. En dan lopen we het risico dat ons hart zich zal verharden, net als dat van de fariseeën. Met als gevolg dat we in de macht van de duivel zullen blijven. En dat we uiteindelijk dan eens zullen zijn waar hij terecht zal komen. In de poel van vuur. De tweede en eeuwige dood. Lucas schrijft in hoofdstuk 11 vers 24 tot en met 26... hoe een onreine geest die bij een mens is uitgeworpen naar door de plaatsen gaat om rust te zoeken. Maar als hij die niet vindt, dan wil hij terugkeren naar het huis, dat is de mens, waaruit hij is uitgeworpen. En als hij dan het huis geveegd en op orde vindt, dat betekent dus dat het huis nog helemaal leeg staat, gaat hij weg. Om daarna terug te keren met 7 geesten die nog bozer zijn dan hij en opnieuw zijn intrek te nemen in dat huis. En het vergaat die mens erger dan in het begin. Gemeente, de les van dit alles is dus, zorg dat je levenshuis bewoond wordt door de drie-enige God. Leegstand is levensgevaarlijk. Je levenshuis mag niet onbewoond blijven na ontvangen genade van God. Je speelt met vuur als je na ontvangen genade dat de drie-enige God niet kan en niet mag wonen in je levenshuis. Immers, dan staat de deur van je hart wagenwijd open voor de duivel. En dan loop je grote kans dat een verkeerde, een boze geest zijn intrek neemt. En dat is de geest van hoogmoed, van trots, zelfvoldaanheid en zelfredzaamheid. Met alle risico's van dien. Leegstand kan dus alleen maar worden voorkomen door in te gaan op Gods woord. Op het bevrijdend evangelie van Jezus Christus en dat ook vast te houden. Daardoor blijft de drie-enige God wonen in je levenshuis. Zodat de duivel geen kans meer heeft. Nogmaals, onze woorden doen ertoe bij God. En eerst en vooral onze woorden van schuldbelijdenis. Het belijden van zonde en het vragen om vergeving en verzoening. Geef jezelf daarom over aan Jezus Christus. En je hart zal veranderd worden door de kracht van de Heilige Geest. Zodat hij woning kan maken in je hart. En je leven en je woorden zullen radicaal veranderen. Ga daarom vanmorgen niet onveranderd weg als u de Heer nog niet kent. Maar kom tot Jezus Christus. Vandaag nog. En breng de vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. Amen.